mensen, welkom bij de Larissa van der Haap podcast. Die gaat over faith, leadership en impact. Want ik geloof als je je geloof combineert met je leiderschap, dat je de grootste impact hebt hier in de maatschappij en voor de wereld. Deze aflevering, dit is alweer nummer 6, gaat over hoe je een succesvol team bouwt. En het kan zijn in je organisatie, in je kerk, je onderneming, maakt niet uit. Want ik geloof dat je daar eigenlijk dezelfde dingen kunt toepassen om het beste resultaat te behalen. En ik ga hierbij vertellen hoe ik dat zelf heb gedaan, hoe ik dat doe, hoe ik dat ook bij andere organisaties heb gedaan voor onze eigen bedrijven, maar ook gewoon waar ik tegenaan liep. En ik zal ook vertellen hoe dingen soms heel fout ook zijn gegaan in het begin en waar ik echt van heb geleerd. Dus ik ga je daar ook delen. Maar als eerste, wat ik heel interessant vind is, laatst moest ik spreken bij Royal Mission en toen ging het over cultuur van eer, had ik het gedaan. Maar eigenlijk was het over, hoe bouw je een team, maar hoe zorg je dat daar een cultuur van eer heerst, waar mensen eigenlijk heel graag voor je zouden willen werken. En toen had ik ook gezien dat als je kijkt naar cultuur van eer, dan zegt Bill Johnson erover dat een cultuur van eer, dat is een omgeving die leven, hoop en eer en bestemming cultiveert. Dat is wel mooi, hè? Een omgeving die leven, hoop, eer en bestemming cultiveert. Nou, maar ik denk dat als je dat een soort van, ja, dat is natuurlijk heel, het zijn heel veel dingen, maar ik ga het even een beetje in stukjes spreken, maar tegelijkertijd ga ik ook wat ervaringen delen uit mijn eigen leven tussendoor, want ik hoop dat je daar ook wat aan hebt en van zult leren en misschien kan je dat toepassen, maar doe het natuurlijk vooral op je eigen manier, kijk wat je er voor jezelf uit kan halen. Nou, wat ik als eerste ding, als je een team gaat bouwen, dan is het heel belangrijk dat je een duidelijke visie hebt. Wat wil je doen? Waar wil je naartoe? En ik wil daar helemaal niet mee zeggen dat je alles precies helemaal helder hoeft te hebben. Ja, dus je hebt dan misschien een idee wat je wil gaan doen. Soms weet je helemaal nog niet hoe dat eruit ziet. Maar je kunt soms al wel mensen daar een soort van in meenemen. En heb je een duidelijke visie. Zorg dat er dan vervolgens een veilige setting is. En dat je dus gericht bent ook op die ander. Maar daar ga ik zo meteen wat meer over uitleggen. Dus ik zei net al van het is niet altijd per se nodig. Soms denken we moeten alles helemaal goed uitgewerkt hebben. Een heel goed businessplan. Alles helemaal doordacht. En dan pas kan ik er mensen bij halen. Nou ja, dat is heel vaak niet zo. Of tenminste, ik denk heel vaak dat het goed is om te kijken. Oké, je gaat met iets bezig. Je hebt wat ideeën. En dan ga je kijken, ga ik daarin betrekken? Misschien juist wat adviseurs, mensen die op dit gebied al veel verder zijn dan jou. En gewoon eens jouw idee aan het licht houden bij hun en kijken wat zij erover te zeggen hebben. Of het een beetje goed in elkaar zit, wat voor feedback ze hebben voor jou. En nou ja, zodat jij ook gewoon datgene wat je wil gaan doen goed kan presenteren. En mensen kunnen denken, oh ja, dat is iets wat ik echt leuk vind. Daar geloof ik in. Daar wil ik onderdeel van zijn. En dan wil ik nog niet zo zeggen dat je dit inderdaad helemaal op uitgewerkt. Ik noem daar gewoon even een voorbeeldje in. We hebben een aantal jaren geleden een teststraat opgezet samen met nog twee compagnons. En dat was hier in het dorp bij ons in Ermelo. En op dat moment dachten we, dat had te maken omdat bij ons was, we hadden toen een frietzaak. En op een gegeven moment, het was in de coronatijd. Het was net de eerste lockdown. En wat gebeurde er? Mijn hele team die moest in quarantaine omdat één iemand corona had. En die had hij niet bij ons opgelopen, maar thuis. Maar alsnog had ik mijn hele team in quarantaine daardoor. Of tenminste, ja, 8 van, nou ja, nee, de meeste eigenlijk. En 8 van die toen gewerkt hadden. Maar daardoor hadden ze ook weer dagen ervoor gewerkt. Dus uiteindelijk moest iedereen gewoon in quarantaine. En ik dacht toen, oh jeetje, dit is echt wat. Want als heel veel ondernemers dit hebben, dan heb je zo meteen een heel groot probleem. En dan kunnen er echt bedrijven failliet gaan. En in die tijd, dat was dan in het begin, was het dus moest je heel lang wachten bij de GGD. Was natuurlijk echt zodat mensen konden testen. En toen hadden we met andere compagnons dat we waren toevallig die week. Waren we aan het bidden en vasten met elkaar, met een paar vrienden. En dat zijn ook ondernemers. En we dachten, gewoon om te kijken, Heer, wat kunnen we doen voor ons dorp? Waarin kunnen we ons inzetten? Zijn er dingen waarin we iets kunnen doen? En toen zei iemand aan het einde van de week, waarom gaan we niet zelf een teststraat opzetten, zodat ondernemers heel snel elke dag hun team kunnen laten testen als het nodig is en gelijk een bedrijf open kunnen. het eerste wat ik dacht is van, nou, dat klinkt natuurlijk niet heel erg geestelijk. Dat komt vast niet voort uit dit bidden en vasten. En ik kon me niet voorstellen dat dit iets was wat we zouden moeten doen. En ik weet nog, volgens mij had ik zelf helemaal nog nooit getest of zo toen. Zou best kunnen. Maar, en toen dacht ik voor mezelf, kijk, en op dat moment Wouter dacht, oh, dat is een goed idee. En Wouter is dan zo, die gaat dan gelijk aan de gang en die ging gelijk ermee bezig en uitzoeken hoe het zit en testen en met contacten en met China en allemaal dingen. En alles uitzoeken wat nou echt goede gevalideerde testen waren, hoe we eraan zouden kunnen komen. En voor mij was het dat ik dacht, en kijk, voor de mensen die helemaal tegen dit soort dingen zijn, sorry, vergeef me, hè, ik bedoel, dan probeer hier even doorheen te kijken. Maar voor mij was het zo dat ik dacht, oké, Heer, moeten we hier echt iets mee doen? Want ja, en toen dacht ik, nou, als ik nou gewoon een soort van, drie dingen vind ik gewoon heel belangrijk. Ik ben geen verpleegkundige. Een van die kompions, zij was wel verpleegkundige. Maar ik zei, dan als we nou een huisarts kunnen hebben die verbonden hier is hieraan, zodat diegene, dat medische stuk, dat die daar verantwoordelijk voor is. Als we nou werken met alleen maar geregistreerde verpleegkundigen, zodat we ook nooit, ik hoorde wel eens verhalen dat stokjes achter de neus staat en zo, weet ik veel. Ik dacht, dat moeten we echt niet hebben. En als de gemeente Ermelo dit ook echt wil. En dat die zegt van, dat die gewoon blij zijn als we dit gaan opzetten voor de ondernemers hier. En dat dit iets is wat zij, waar zij ook eigenlijk, waar gewoon vraag naar is en wat ze eigenlijk aan zullen moedigen. En dat we een soort van samen kunnen werken met de GGD. Dat we niet een soort van, op onszelf zijn, maar dat het ook echt een meerwaarde heeft voor hun. Dat we voor hun ook dingen konden doen. Ik zei dat. Of daar had ik voor gebeden. En het was echt heel erg bizar. Want ik dacht, ja, er zijn natuurlijk, de verpleegkundigen zijn heel erg druk. En ik kom natuurlijk echt niet aan verpleegkundigen. En toen hadden we een filmpje gemaakt en factuur of zo eruit gedaan of iets gedaan. En we kregen gigantisch veel berichten. Echt niet normaal. Ik had ze voor het uitkiezen die mee wilden doen. Ik had zelfs mensen op de wachtlijst staan. Dus we hadden binnen een week 20 mensen of zo. We hadden de wethouder die ons op het gemeentehuis heeft gevraagd. En die heeft een video gemaakt. En die zei, oh, we zijn zo dankbaar dat jullie dit willen doen. En dus toen, ik zet het even uit. En dus die heeft dat, die zei dat. En dus die moedigde dat heel erg aan. En die zei van, nou kun je ook samenwerken met de scholen hier. En nou ja, goed, dat zodat de leerkrachten getest kunnen worden. Dus daar is toen iets voor gemaakt. Dat de gemeente, wij en scholen samen daar iets in deden. En toen start het. Maar dan is het natuurlijk best onduidelijk. Dus wij zeiden van, hoe gaat dit eruit zien? Dit is waarschijnlijk voor een paar weken, dachten we. En dus ik nam de mensen aan. Ze kregen ook, het was niet de vrijwilligers iets. Ze kregen gewoon salaris. En toen zei ik van, en ze deden dat ze dan naast hun werk erbij. Dus ze konden hun zelf inplannen. Dus wat zei ik tegen hun? Ik zei, nou, dit is wat we willen gaan doen. Geen idee hoe het eruit ziet. Misschien is het een week, misschien is het een paar weken en dan is het over. Maar dat was uiteindelijk niet zo. Dus uiteindelijk hebben we echt maanden gedraaid. Ik denk bijna, ik weet niet, volgens mij 9 maanden of zo. En na die, dat is op het moment dat we het hebben opgezet, 2 weken later hebben we het bij de CHE in Ede opgezet. Die vroegen of we daar een locatie wilden starten in hun school, in de CHE. Zodat zij ook dezelfde dingen kunnen doen voor hun leerkrachten en dergelijke. En hebben we weer een team gebouwd van 20 mensen. Maar hierbij was het dus helemaal niet, tuurlijk was het de visie van, oké, wij willen graag zo snel mogelijk dat ondernemers, mensen, dat die 's ochtends vroeg gelijk, als ze om 7 uur denken, oh, ik voel me niet oké, gelijk aan de beurt kunnen om te testen, zodat ze aan het werk kunnen. Dat was ons idee. En tegelijkertijd vertelden we erbij, geen idee hoe dit er straks uit komt te zien. En we hadden inderdaad ook dat we het door moesten geven aan de GGD en al die dingen. Dus, nou ja, we hadden het op die manier opgezet. Aan het einde van iedere keer zeiden we, oké, we gaan weer een paar maanden toch verder. Wil iedereen blijven? En het team wou blijven. En nou ja, zo deden we het. Dus dan was het best wel veel onduidelijk natuurlijk. Maar wel, de visie was wel helder. Maar hoe dat eruit kwam te zien in de praktijk, dat gingen we natuurlijk met elkaar ontdekken. En daardoor nam je zo'n team en natuurlijk ook gewoon in mee. Dus daardoor is visie is heel belangrijk. Dat je, als jij iets wil opzetten, als jij iets wil starten, of je hebt een team nodig ergens in, dat jij duidelijk hebt waarom je dit doet, wat je drijfveren zijn, hoe je er een groter geheel van kan maken met elkaar en je team daar zeg maar ook enthousiast van maakt. Nou, wat vervolgens heel erg belangrijk is, is je communicatie binnen de organisatie. En dan heb ik het over hoe praat je over elkaar. Dus hoe wordt er over elkaar gepraat? En hoe praat jij over de mensen in het team? Dus op het moment, ik heb wel gemerkt, als er een soort van, als er gepraat wordt over elkaar en niet met elkaar, dat is echt wel, nou, ik vind wel een van de meest giftige dingen in een team, wat echt je hele team onderuit kan halen of ja, wat een enorme impact heeft. Dus op het moment dat je dat merkt, grijp gelijk in. Dus als eerste is het natuurlijk belangrijk dat jij het goed voorbeeld doet. Dus op het moment dat mensen weten dat als ze iets met jou delen, dat jij het niet tegen de andere collega vertelt, dat ze met dingen bij je kunnen komen en dat dat ook gewoon bij jou blijft. Maar ook dat als iets niet oké is, dat je ook voor je mensen opkomt. Dus hè, bijvoorbeeld, ik had een keer dat iemand voor mijn iets bij mijn medewerker of zo niet echt een, volgens mij was het een echt niet oké mee omging. Wat was het, een klant of zo? En dat je dan toch een soort van, dat je dan het toch overpakt en echt voor je medewerker opkomt, zodat ze ook zien dat je dat voor hun doet. En wat daarin dus ook belangrijk is, dus inderdaad, hoe praat jij? Maar op het moment dat je merkt dat er over elkaar gepraat wordt, dan geeft dat gelijk een hele onveilige sfeer. En op een gegeven moment merkte ik dat een keer, dat was bij ons in de frietzaak toen, dat er dus een beetje over elkaar gepraat werd, de jongeren, en er gebeurde iets. En toen, ja, misschien denk je het super overdreven, maar ik heb het wel gedaan. Ik heb echt een teammeeting belegd waarin ik ging hebben met hun over feedback geven. En wat deed ik? Ik ging in het begin, had ik ze allemaal op een rijtje gezet en had ik, ging ik iemand in zijn oor iets fluisteren, een hele gekke zin. Bijvoorbeeld, deze olifant is groen, de paas is tippen, hij wandelt in het bos en, nou ja, weet ik veel, gewoon iets raars. En dat moest diegene doorfluisteren naar de volgende. En toen weer naar de volgende. En toen weer naar de volgende. Nou goed, we hadden een team van 20 mensen. Je kan je voorstellen dat hoe gek mijn verhaal was, hij kwam er natuurlijk nog veel gekker uit bij de laatste. Dus ik noemde dit ook aan hun. Ik zei, ja, weet je, op het moment dat je dingen zegt of over iemand anders en het gaat rond zich, dan komt het altijd anders weer ergens eruit op een manier wat misschien helemaal niet klopt. En dus ik legde ook uit, hè, wat voor impact het had en hoe je dan het beste feedback kan geven. En toen kregen ze vervolgens de opdracht om na elke shift moesten één iemand uit het team een complimentje geven. Gewoon iets wat ze goed hadden gedaan of waarom ze, ik zei, als je echt niks kan verzinnen, dan zeg je, dan kijk je maar van, of iemand zijn haar leuk zit of wat dan ook. Maar gewoon eigenlijk vooral even over hoe iemand gewerkt heeft. Dus dat was natuurlijk een beetje grappig, hè, vonden ze dat. Ging er een beetje om lachen. En dus in het begin werd er natuurlijk een beetje een grapje van gemaakt. Maar de impact was enorm. En ik dacht, ik kan er zelf ook gelijk wat aan doen. En ik had in de podcast geluisterd van Craig Groeschel. Hij heeft echt een super toffe leadership podcast. Dus echt een aanrader om te luisteren. Als je voor je team. En daar had ik ook geleerd dat hij deed iets met een zonnetje van de week. Dus dat ben ik gelijk ook gaan toepassen. Dus dan hadden we een zonnetje van de week. Dus iemand die dan die week ergens in uitblonk. Daar schreef ik iets over. En dat kwam dus op de deur te hangen. In de vriezer. Niet voor de gasten, maar wat wij konden zien als personeel. Dus dat hong daar groot boven de roosters. En dan stond dan een foto van diegene en dit zonnetje van de week. Want diegene die heeft dit en dit gedaan. Of dat deed diegene zo goed. En wat voor impact dat had, bizar. Dus dat ik merkte, het keerde gelijk om. Er werd positief over elkaar gesproken. En tegelijkertijd liet ik ook zien, dit tolereren we hier niet. Dit doen we niet, dit brengt schade. En ik moest ze ook tegelijkertijd helpen om daar een beetje uit te komen. Om ze er bewust van te maken en ook gewoon iets positiefs tegenover te zetten. Ook al was het in het begin een grapje dat ze dan dingen tegen elkaar zeiden. Maar de sfeer sloeg gewoon echt heel snel weer om. En hoe het was, zeg maar. Dus wees daar echt alert op. Als je dat merkt, als je dat ziet, ga erover in gesprek. Durf dit gesprek aan te gaan. Omdat als je het laat gaan, dat de schade vaak veel groter is. Dus communicatie binnen je organisatie, dat is belangrijk. Dus we hebben net gehad, zorg voor dat je een duidelijke visie hebt en betrek mensen daarbij. Communicatie binnen je organisatie, waak daarover, geef daar het goede voorbeeld in. En dan, wat denk ik ook belangrijk is dat je feedback geeft wat ook echt gericht is op groei en verbetering. Dat er dus een cultuur heerst dat je gewoon, dat je in de ander wil investeren en dat je in de ander, dat je de ander verder wil helpen. En Ik moet daarin ook denken aan... Kijk, heel vaak kun je misschien in je enthousiasme, als je iets wil opzetten, dat je dan denkt, oh, hier wil ik voor gaan. Wat voor mensen heb ik nodig? En dit wil ik bereiken, die kan ik daarvoor gebruiken. Maar op het moment dat je, als je daarin als ondernemer of visionair heel snel gaat, dan heb je best kans dat mensen daar niet in, dat ze het even leuk vinden, maar dat ze zich niet onderdeel ervan voelen. En ik zeg altijd, ook vaak als we dingen voor God willen doen of in een kerk, we willen dit en of een organisatie, dan geloof ik dat de mensen waarmee je werkt, dat degene zijn die God jou toevertrouwt. Dus op het moment dat ik een team heb, dan zijn dat de mensen die God mij toevertrouwt. En wat is dan mijn opdracht om het beste in hun naar boven te halen? Datgene wat God in hun heeft gelegd, of het nou in een christelijke setting is of niet, maakt niet uit. Ik geloof dat wij als christen de opdracht hebben om datgene wat God in hun heeft gelegd eruit te halen. En als je met die intentie omgaat met je medewerkers, dan krijg je natuurlijk een hele andere dynamiek. Dan krijgen zij een heel ander gevoel van, oh, diegene gebruikt mij om datgene te bereiken. Diegene ziet mij echt. Oh, diegene heeft echt... ziet echt wat ik kan. Diegene die waardeert mij. En waardoor je dus ook diegene het beste tot z'n recht laat komen. En uiteindelijk nog weer veel krachtiger is voor het grote geheel waar je met elkaar mee bezig bent. En dus dat is dus, ik zeg heel vaak, kijk echt naar de mensen die God je op dit moment toevertrouwt. En als ik in de Bijbel kijk, dan is het ook zo dat Jezus, die natuurlijk sprak hij voor de menigte en van alles, maar hij focuste zich op die 12 discipelen. Daar trok hij echt het meeste mee op. Daar investeerde hij het meest in. Ik denk ook dat de meeste impact heeft gehad. Dus soms dan kunnen we zo bezig zijn, maar ook daar willen we naartoe, dat we vergeten naar de mensen die God om ons heen plaatst, waar we echt in mogen investeren en die uiteindelijk ook echt een zegen weer voor ons zijn. Want we zeggen heel vaak, ja, hè, we zijn allemaal verschillend en God, hè, de een is de hand, de ander is de voet. En toch willen we heel vaak dat iedereen een beetje hetzelfde is als jou. Maar in een team is dat helemaal niet handig. Je moet echt kijken, hé, wie kan dat? En wees ook niet bang dat iemand uit je team iets veel beter kan dan jou. Het kan niet anders dan dat zo is. Want je en eer diegene daarvoor. En geef diegene dan verantwoordelijkheid. En laat diegene ook dat oppakken. We hebben natuurlijk verschillende bedrijven opgezet. En ik kan je vertellen, er zijn sommige dingen die ik goed kan. Maar er zijn ook echt heel veel dingen die ik niet goed kan. Maar daarvoor heb je een team waarin iedereen zijn ding doet. Waarin je samen een supergoed geheel wordt. Want het is gewoon, ook al ben jij de ondernemer, toch doe je het met elkaar. Op het moment dat wij de frietzak hadden. Ook al hebben we de beste prijs van Nederland gewonnen. Ja, het is leuk dat Wouter die friet zo heeft bedacht. Maar als wij niet zo'n team hadden die het zo runde, dan kregen we dat natuurlijk ook niet zo voor elkaar. En daarin is ook wel, een voorbeeld daarin is ook bijvoorbeeld dat op het moment dat wij de friet zijn verkochten, toen binnen een aantal maanden van de 20 mensen hadden volgens mij 18 mensen ontslag genomen. Kijk, in ja, dus weer daar een heel nieuw team gekomen en het loopt prima. Dus hè, het is niet dat zij dat allemaal verkeerd doen of zo. Maar het heeft vooral mee te maken, kijk, wij hadden een bepaalde cultuur gebouwd en dat waren zij gewend. En dat vonden zij fijn om daarin te werken. En dus dat waren ze ook gewend. Hè? Dus als er dan één keer een andere eigenaar komt die dingen dan anders doet, dat kunnen mensen ook lastig vinden. Maar dat heeft mij wel aan het denken gezet. Dus hoe belangrijk het ook is, ook wat je in mensen ziet, hoe je met mensen omgaat. En dat mensen het dan ook fijn vinden om daarvoor te werken. Want de friet was niet anders, hun uren waren niet anders. Volgens mij kregen ze zelfs een salaris. Dat was allemaal niet anders. Maar de organisatie was wel anders. Er gingen misschien wel, werden misschien met dingen anders omgegaan. Dat kan natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat weet ik niet. Dus dat is wel belangrijk om te bedenken dat je echt je team nodig hebt om tot iets te komen met elkaar. Nou, dus geef daarin feedback en kijk daarin ook echt of wat jij daarin kan doen. Dus op het moment dat jij iemand niet goed inwerkt, ja, dan kun je ook niet verwachten dat iemand heel goed functioneert. Als jij vergeet om functioneringsgesprekken met diegene te doen, dan gaan mensen afhaken. Als zij het idee hebben dat ze niet gezien worden, dan gaan ze echt minder presteren. Dus zorg dat je een prikkel houdt. Zorg dat mensen af en toe een bonus kunnen krijgen. Zorg dat je een leuk cadeautje voor ze hebt. Ik weet dat ik zelfs bijvoorbeeld bij de teststraat, dat ik, dat volgens mij was het met Sinterklaas of zo, of mijn kerst, had ik voor iedereen de chocoladeletters. Nou, dat is natuurlijk Sinterklaas. En had ik voor iedereen persoonlijk een tekstje geschreven wat ik iemand zag. Nou, dat is helemaal niet dat het allemaal christenen zijn of zo, helemaal niet. Maar gewoon iets wat ik in iemand zag. En het kost mij echt wel even veel werk. Want inmiddels hadden we 2 teams, elk 20 mensen, 40. Oh nee, het andere team deed volgens mij de leidinggevende in Ede. En ik deed hier. Maar wat gebeurde er? Dat ik vervolgens iemand aan de lijn krijg huilen. En die was zo geraakt door wat ik zei. Dat had ze nog nooit meegemaakt. En dat zijn echt de kleine dingetjes. Waardoor mensen zich echt gezien voelen. Door even te zeggen wat je in hun ziet. En daar even tijd voor te maken. En dan denk je, oh, maar ik heb hier geen tijd voor als ondernemer of wat dan ook. Ik geloof echt dat het je uiteindelijk tijd scheelt. Want daardoor blijven mensen langer, zijn mensen gemotiveerd, werken ze beter en komt datgene wat er in hun zit het beste uit. Dus uiteindelijk heb je er altijd profijt van. Nou, dan hebben we dus een heel belangrijk ding. Oké, hier ga ik zoiets vertellen ook over hoe ik iets meegemaakt wat heel fout ging. Maar wat heel belangrijk is, zorg ervoor dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt. En ik wil niet de christelijke wereld afkraken, maar helaas zie ik heel vaak in christelijke organisaties dat mensen of aangenomen worden of een functie krijgen omdat diegene heel aardig vindt, of dat diegene heel geestelijk is, of dat diegene heel veel bidt, of geen idee wat. Maar dat het zo rolt en hebben ze heel veel vertrouwen in elkaar. Maar dan uiteindelijk past het misschien helemaal niet bij diegene. En loopt dat uiteindelijk toch niet goed. Waardoor mensen dan of vermoeid raken, of er zelf heel verdrietig van worden van, hey, dit wou ik toch, en is het niet Gods bedoeling geweest. En dat er gewoon schade komt. En een voorbeeldje daarin is dat ik bij ons in de kerk heb ik nu het gebedsteam opgezet. En ik hoorde dat daarvoor meerdere vrouwen waren die dat ook hadden gedaan en ook met elkaar. En sommigen waren echt een beetje uitgeblust vonden dat echt wel pittig. Maar die vrouwen zitten nu in het gebedsteam. Dat zijn echt de beste bidders die ik al, gewoon die altijd zijn, superveel ervaring hebben. Echt top dames. Maar zij moeten er echt niet aan denken om een team te leiden van 40 mensen. Ik denk dat we bijna 40 mensen in het team hebben. Dat is natuurlijk een hele andere tak van sport. Dat is natuurlijk totaal iets anders. Dan kan je echt een hart hebben voor gebed. Dan kan je echt het nutten van inzien. Dan kan je echt ook krachtig zijn op het moment dat je voor mensen bidt en er van alles gebeurt. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook een team kan bouwen. Dat je mensen erin mee kan nemen. Dat je misschien ziet wat een gigantisch dichtop als je roosters moet maken achter mensen aan en mensen moet inwerken. Dus kijk echt, waar is iemand echt goed in? En neem daar alsjeblieft de tijd voor van tevoren. Zodat het en jou niet heel veel tijd gaat roven. Maar ook gewoon dat het die ander ook niet beschadigt. Dus, en ik ga je een voorbeeldje noemen. En ik moet heel voorzichtig mee zijn. Want ik wil gewoon niet. Ik ga een casus noemen waar wij mee te maken hebben gehad. Wouter en ik. Ik word natuurlijk wel eens gevraagd om ergens anders een team te bouwen. Of voor een organisatie of een bedrijf of wat dan ook. Nou, in dit geval werden Wouter en ik samen gevraagd om iets op te zetten. En die mensen, dat waren ook zelf ook ondernemers. Dus die hadden echt wel ervaring in dingen. Maar die vroegen ons om voor een specifiek iets op te zetten. En zij waren ook christen. En hele bijzondere mensen zijn het. Echt hele bijzondere mensen. En wij gingen met ze in gesprek. En zij hadden al een idee wie de bedrijfsleider zou moeten worden. Het enige dingetje was, die persoon woonde in het buitenland. Met haar gezin, volgens mij 4 kinderen en haar man. En dus ik dacht, dat is nogal wat als je iets opzet nieuw en je gaat iemand zo over laten vliegen. Maar zij waren er echt van overtuigd dat deze persoon echt de beste persoon was om te doen. En volgens mij had God erover gesproken. Ze wisten gewoon, dit was de match en dit waren ook christenen. En dat zou echt helemaal goed komen. Mijn alarmbellen ging al een klein beetje af. Maar dat kwam meer omdat ik dacht, ja, wat heeft diegene nou echt gedaan? Die moet een heel team gaan leiden zometeen. Ja, iemand kan bepaalde dingen misschien goed, maar heeft hij ook ervaring in een team leiden? Dus ik vroeg, ja, mag ik diegene zelf even spreken via Skype of zo? Dus ik had het gesprek gehad en een super leuke vrouw. Echt geweldig. Gelijk een klik mee, echt een hele leuke vrouw. Alleen, ik dacht wel, ik weet niet of zij genoeg ervaring heeft om dit op te zetten en ook gewoon zo'n team te runnen. Dus ik heb echt letterlijk daar wakker van gelegen. Ik ging binnen voor gaan bidden. Ik dacht, nee, dit gaat niet goed. Dit is volgens mij niet oké. Dus ik ben naar die mensen toe gegaan. En ik zei, ik denk dat jullie dit echt niet moeten doen. Want ik denk, dan moet geen helemaal hier naartoe komen. Maar zij waren echt van overtuigd dat ze het wilden doen. En toen heb ik gezegd, oké, nou ja, dat is dan echt jullie verantwoording. Ik ga ervoor, met jullie. Maar ik achteraf, nu, met de lessen die ik nu heb geleerd, dit was een aantal jaren geleden, zou ik dit echt nooit meer doen. Als ik zou daar een bepaald gevoel dat niet handig zou zijn, zou ik het echt niet doen. Dan zou ik zeggen, joh, dan omdat ik ook weet wat voor schade het kan opleveren. Nou, in dit geval, die vrouw die vloog naar Nederland met haar gezin, met 4 kinderen die opnieuw hier naar school moesten, dat soort dingen. En wat bleek al heel snel, dat het niet ging. Dat diegene het heel leuk voor mij om zo'n heel team te leiden. Ik wou haar meenemen hoe ze een teammeeting moest doen, hoe ze dingen. Ik had al mensen aangenomen voor haar van tevoren en samen met een van die van die ondernemers. Ik vond het zo heftig. Dus ik ben ook degene die gesprekken met haar heeft gevoerd uiteindelijk. En op een gegeven moment zei ik, het was voor haar verademing dat ik op een gegeven moment dingen overpakte en dat iemand uit het team dingen ging doen. En uiteindelijk is er een nieuwe bedrijfsleider gekomen en is deze vrouw later met haar gezin en kinderen weer teruggevlogen naar het buitenland. En dat zijn dingen dan allebei super, allemaal super bijzondere mensen. Allemaal leven ze echt met God. Allemaal super getalenteerd. Maar geloof me, vast hebben ze hier allemaal toch verdriet van gehad, lijkt me. Want als je elkaar kent of wat dan ook, en dan gebeurt zoiets, dat is toch, want het heeft impact. Het heeft impact voor je gezin, voor je kinderen, voor je relatie, wat dan ook. En volgens mij zijn ze goed uit elkaar gegaan. Maar in ieder geval, dit zijn dingen wat zo fout kan gaan. En daarmee, los van dit, zeg ik ook altijd, ook al, ik probeer ook altijd te ondernemen met God in dingen te betrekken, maar ik zal nooit zeggen tegen iemand, oh, God heeft tot me gesproken, dat jij bijvoorbeeld, ik zeg niet dat hun dat deden, dat is gewoon los hiervan, dat jij voor me moet werken. Of als ik denk, oh, die moet het zijn, dan kan ik best aan Wouter zeggen, oh, ik denk dat we die moeten hebben, maar ik zal nooit diegene dat vertellen. Waarom? Omdat ik dan toch diegene in een soort, het kan toch manipulatief aanvoelen. En daarnaast is het ook dat, wat als het dan in één keer niet zo is of niet blijkt te werken, heeft God dan iets verkeerds gezegd? Heb jij dat? Dat wordt heel ingewikkeld. Dus wees daarin echt heel zorgvuldig. Betrek God bij dingen, maar wees waakzaam en zeg, oh, God sprak dit en jij moet dit. Doe dat alsjeblieft niet. Dus het is heel belangrijk om te kijken, wat zit er in iemand? Nou, en daarvoor ben ik ook zelf ook die 7 life scans gaan doen, omdat je ontdekt, ben je een pionier, stratege, hoe zit je in elkaar? Hoe kun je, zodat je ook weet, wat voor mensen heb je in je team? En is dit, is een goede combinatie bij elkaar. Maar je hebt natuurlijk ook niet allemaal dezelfde mensen nodig. Juist verschillende mensen. Mensen die jou ook weer prikkelen. Mensen die net iets anders als jou in elkaar zitten. Om juist gewoon een goed geheel te vormen. Dus. Dit is het denk ik een beetje. Ik denk, onthoud dus goed. Zorg voor een veilige setting. Met een duidelijke visie. En richt je op die ander. Ik geloof echt dat dit gaat helpen om een team neer te zetten waarin mensen super graag bij je willen werken. En super graag willen blijven. Dus richt je vooral op die ander. Tuurlijk is het goed om te weten waar je naartoe wil. Maar zodra jij je echt focust ook echt op je team. En als je het niet zelf kan, zorg dat iemand anders het doet. Stel er iemand voor aan. En zorg dat jij dan diegene weer coacht. Van op een gegeven moment, wij hadden heel snel bijvoorbeeld bij de frietzaak bedrijfsleiders, zij leiden natuurlijk, ik had hun meegenomen en mensen aannemen. Hoe doe je dat? Functioneringsgesprekken. Op een gegeven moment deden ze dat helemaal zelf. Ze mochten zelf hun mensen aannemen. Ik zei, dit is jullie team. En het enige wat ik deed, is hun nog coachen. Ik was er voor hun. Soms dan kwam ik bij een teammeeting er wel even bij. Of soms deed ik wel een stukje als het nodig was. Maar ik liet het echt aan hun over. Het werd een beetje hun toko. Maar dat is wat ik wou. Dus dat was ook onze visie. Wij willen graag dat mensen gewoon zich ontwikkelen, hun ding doen. En ik hoef niet per se in de operatie te zijn of dingen zelf om te doen. Maar dat is ook iets wat je... wat goed is altijd om te bedenken, wat moet ik nou echt zelf doen en wat kunnen anderen ook doen? En dan kan het zijn dat een ander het misschien niet 100% doet zoals jij het doet, maar 90% is ook goed. En diegene kan ontwikkelen en kan groeien en sommigen doen het misschien wel zelfs beter als jou op een gegeven moment. En dus dat zijn de dingen waarvan ik denk wat je echt gaat helpen. Dus richt je op de ander, zorg voor een veilige setting. En zorg dat je datgene wat je gaat doen helder hebt. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. En dat je het leuk vindt om hier naar te luisteren. En als je een team gaat opzetten of je hebt een team, dan zou ik zeggen heel veel succes ermee. En wees je bewust hoe bijzonder het is dat je in die levens mag investeren. Dat je daarin ook, je mag daarin ook gewoon echt aan God vragen. Heer, wat wilt u voor deze persoon? Wat ziet u in diegene? Zodat jij al datgene ziet wat God in hen heeft gelegd. Want dat zien ze vaak, dat is lang niet altijd zelf al. En dat jij als leider datgene eruit mag halen of daarin aanmoedigen, dat is toch super gaaf om te doen. Nou, ik wens jullie een fijne dag en tot de volgende keer. Doei!